Dit is een podcast van Clara.
Ich bin ein Europäer. Je suis fier d'être européen. I'm proud to be European.
Pompidou met Niki Aerts.
Een bijzonder goede avond en welkom bij Pompidou. We zitten in Amsterdam met Geert Mak en praten een hele week lang tot en met vrijdag over Grote Verwachtingen. Het nieuwe boek van journalist en schrijver Geert Mak uiteraard. Het is de opvolger van In Europa, waar in Europa de 20e eeuwse geschiedenis helemaal uit de doeken doet, wordt er in Grote Verwachtingen ingezoomd op de eerste 20 jaar van het nieuwe millennium van de nieuwe eeuw. Gisteren hadden we het onder andere over de nood van het boek, Geert Mak. En hebben ook al een aantal thema's aangestipt die in het boek aan bod komen. Vandaag hebben we Vincent Stuur bijgehaald om het te hebben over het project Europa. Dag Vincent, welkom in Amsterdam.
Goedemiddag.
Fijn dat jij ook naar hier bent gekomen. Jij was, om jou even te schetsen, eerst woordvoerder van Karel de Gucht toen hij nog partijvoorzitter was van de VLD. Dan ben je hem gevolgd toen hij minister van Buitenlandse Zaken werd en opnieuw toen hij naar de Europese Commissie ging. Dat klopt allemaal nog. En dan was je kabinetsmedewerker, speechschrijver. Ik probeer het allemaal een beetje op een rijtje te zetten. Je werd vervolgens speechschrijver van Barroso, toen die commissievoorzitter werd. En je bent daarna nog wat blijven rondhangen daar in, rond Europa.
En nu dus? Heel kort samengevat, ik heb de laatste 10 jaar binnen de Europese Commissie meegemaakt. Eigenlijk net op het moment dat de financiële crisis losgebarst was, ben ik daar begonnen. En het laatste jaar binnen het Europees Parlement voor D66, de Nederlandse Progressieve Liberalen.
Okay. Dat is nu het geval dus, ja. Maar jij bent dus heel goed op de hoogte van de interne keuken van Europa,
als ik het zo mag stellen.
Ja. Een man die we nodig hebben. Je wordt ook vaker geciteerd door Geert Mak in Grote Verwachtingen. Waarom precies Geert Mak?
Omdat we elkaar tegenkwamen. We hebben daar elkaar voorgesteld in Brussel, zo simpel. En Vincent weet gewoon natuurlijk, als je iemand, het is fantastisch als je iemand spreekt die echt in een machinekamer heeft gezeten. Toen het schip in flinke stormachtige omstandigheden.
Ja, toen het door elkaar
en ook
op
de hele tijd op en neer liep van de machinekamer naar de stuurhut. Dus ja, en iemand die heel goed keek en observeerde.
Ja.
Dus een fijne bron. Ja. Ja.
Hoe was dat eigenlijk, Vincent? Ik bedoel, op het moment dat daar, je zei net, je bent erbij gekomen toen eigenlijk de crisissen losbarsten, de ene na de andere. Hoe was het om daar middenin te zitten? En betrokken te zijn?
Betrokken? Ik moet mijn plaats natuurlijk relativeren. Maar er waren eigenlijk twee soorten crisissen. De eerste jaren van financiële crisis, economische crisis, bankcrisis was enorm erg. Het fascineerde mij altijd enorm als je dan de kabinetchefs en Barroso zelf en zo zag lopen. Mensen die over het weekend beslissingen moesten nemen waar echt wel een stukje geschiedenis van afhing en levens van heel veel mensen. Ik vond dat iets fascinerend. Het idee van een vlieg op de muur te zijn als er geschiedenis geschreven wordt in goede of in slechte zin. Maar die eerste fase was voor de Europese Commissie en voor de Europese instellingen wel nog hun soort crisis. In die zin dat het ging over recht en het toepassen van regels, het ging over economie en het coördineren van beleid tussen landen. En dat is iets wat Europa traditioneel altijd al deed. Dus het was heel erg, maar ze hadden wel nog het stuur in handen tijdens de storm.
En ze hadden ervaring.
En we zullen ongetwijfeld spreken over de weeffouten die er in de euro van in het begin in zat en in de instellingen. Maar we werkten wel in de weverij. Dat was iets waar zij over nagedachten heel hun leven. De tweede fase eigenlijk, dan meer de Juncker-jaren, ging het over migratie, ging het over terrorisme, wat heel dicht met de aanslagen in Maalbeek heel dicht kwam tegen de Berlaymont. Ging het over populisme en brexit, dingen waar eigenlijk Europa traditioneel veel minder mee te maken had. Het zijn geen geopolitieke, daar kunnen we dan nog over discussiëren, maar geen terrorisme-experten, geen inlichtingendiensten, geen migratie. Daar is de machinerie en de mentaliteit niet. En dat gaf een enorm gevoel van machteloosheid. Het was echt heel erg persoonlijk en een bepaalde. En dan had je net het gevoel dat ze een beetje stuurloos was. Dat je in het oog van de storm zat, maar zelf er niks aan kon doen. Dus ik denk dat zo die twee verschillende soorten van crisissen op een totaal andere manier gepercipeerd waren in de Brusselse bubbel. Mm-hmm. En dat is een discussie die nu nog altijd gevoerd moet worden. Van hoe ga je Europa heroriënteren om ook die dingen beter te kunnen aanpassen?
Ja, want
aanpassen.
Als ik het goed begrijp, is er in die tweede fase veel meer ad hoc gereageerd. Was er geen lange termijnvisie? Was er eigenlijk nog nooit een confrontatie mee geweest met die problemen binnen Europese contexten?
Dat is nog maar de vraag. Als je over Europa spreekt, moet je altijd heel erg opletten. Enerzijds denken wij, als het over Europa gaat, dat het de Berlaymons, de Brusselse instellingen, en die beslissen. En dat is voor een groot stuk zo als het over banken gaat, als het over economie gaat, als het over reglementering gaat. Anderzijds, als het over heel veel dingen als... uw boek gaat heel veel over Oekraïne, over Rusland, over meer het geopolitieke, waar migratie eigenlijk maar een symptoom van is. Dan is Europa iets totaal anders. Dan is het niet de Europese instellingen die zelf beslissingen. Dan gaat die discussie over een Europa waar de macht verspreid is over heel veel verschillende machten, regeringen en lidstaten, het beleid dat op andere vlakken en plaatsen gemaakt wordt. En dat is ook Europa. Dus je mag nooit Europa gelijkstellen aan de Brusselse instellingen. Dat is een fout die ook in die instellingen zelf wel eens gemaakt wordt. Maar Europa is eigenlijk enerzijds een internationale organisatie, waar je geen macht afgeeft, maar je gewoon samen aan de tafel gaat zitten om tot oplossingen te komen. Dat is dan de Europese Raad, voor een groot stuk. En anderzijds is Europa een mini-federatie, of een embryonale federatie, waar de macht wel gegeven wordt aan Brusselse instellingen. Nou, dat is dan meer op sociaal en economisch vlak, handel bijvoorbeeld. Maar het zijn twee totaal verschillende dingen. En eigenlijk de eerste crisis, dus het economische en financiële enzovoort, is meer iets wat in die federatie, Europa als federatie, beslist wordt. En dus vanuit de Berlaymont men de touwtjes in handen heeft. En het tweede soort crisissen waar we nu meer en meer mee te maken hebben, dat is iets wat een internationale organisatie moet doen. Een zwakker Europa, daar zijn ook historische redenen voor, maar dat zich nu een stuk zal moeten versterken als netwerk meer dan als federale kern.
Ja, ja. Nu, in ieder geval, Europa gaat door, hè, ook na al die crisissen. Ben ik wel eens benieuwd, Geert Mak, aan het einde van de uitzending gisteren hadden we het al over het optimisme en zo, of dat nu helemaal verdwenen is. Maar ik zou van u graag een schaal van 1 tot 10 even horen hoe het met uw enthousiasme is gesteld.
Dat is onverminderd groot en dringend. Maar enthousiasme is misschien gewoon... Het is voor mij buiten kijf dat een Europese Unie, in welke vorm ook, de enige manier is om, ja, zoals Macron zegt, daar kun je van alles over zeggen over die toespraak, om ons lot enigszins in Europa in eigen handen te houden. Dat is een kwestie van overleven. Dus wie zich gaat vastklampen aan de nationale soevereiniteit, klampt zich vast aan een heel klein stukje wrakhout. En dan kun je toch beter deze stevige, misschien wat problematische reddingsboot daarop. Het is echt daar. Het heeft gewoon te maken met willen wij bijvoorbeeld het klimaatprobleem, in al deze discussies, de grote olifant in de porseleinkast, willen we dat ook maar een beetje op een goede manier aanvatten, dan moeten we ons gezamenlijk organiseren. Ik wil er iets bij zeggen, want het is wel interessant. Luc van Middelaar, die maakt het onderscheid, ook een goede Europese denker, rechterhand van Herman van Rompuy. Grappig, een filosoof die tegelijk in de praktijk heeft geopereerd, waardoor hij daar een mooie visie heeft ontwikkeld. Die zegt, de Europese Unie was altijd iets, wat je ook beschrijft, een regelsysteem. Maar dat moet noodgedwongen, omdat het een wereldmacht is eigenlijk en aan het worden is. En Amerikanen die trekken zich terug, dus we moeten als Europeanen steeds meer zelfstandig opereren. Het moet zich ook kunnen opereren als het gaat om gebeurtenissenpolitiek. Als onverwachte dingen. En dat betekent dat de Europese Unie, of dat het leuk vinden of niet, toch politieker moet worden. En meer moet zichzelf ook moet gaan zien als een macht, waarbij je soms heel snel moet kunnen beslissen.
Ja,
je hebt verteld mezelf over het Oekraïne-verdrag. Dat vond ik een heel mooi voorbeeld eigenlijk. Die twee systemen. Hoe aan de Europese kant dat verdrag gewoon als een technische kwestie werd beschouwd. En gewoon alles werd keurig afgevinkt. En dat men toch niet besefte in Brussel dat de harmonisatie van Zempeldeksels voor Moskou een hele andere betekenis heeft dan voor Brussel. He, dat dat wel degelijk een hele politiek verdrag is. En dat, ik heb het gevoel dat in Europa lang een soort naïviteit heeft bestaan. En dat dat langzaam aan het veranderen is. Maar misschien vergis ik me, hoor.
Wat denk je, Vincent Stuur?
Ik weet niet of naïviteit het juiste woord is. Maar het is het beste voorbeeld in die zin van Europa is volgens mij het meest belangrijke strategische project van de 20e eeuw, begin van de 21e eeuw. Dat is even relevant als het ooit geweest is. En Oekraïne is het beste voorbeeld. Alles is effectief begonnen met een associatieverdrag vanuit de Europese Commissie. Als je nu kijkt, of Trump gaat over Oekraïne, de Krim, Poetin gaat alleen over Oekraïne. Dat zegt heel veel over de logica en de, voor andere mensen als Poetin, een bedreigende logica die vanuit een Europese
Commissie
gaat.
Komt wel heel dichtbij
gaat.
Natuurlijk
dus dat is
voor Poetin.
Enorm strategisch belangrijk. Tegelijkertijd is het niet een regering of een soort systeem die strategische beslissingen kan nemen, die daar eigenlijk gemaakt is om regelgeving uit te rollen en die daarin gelooft. Maar op een moment als Oekraïne had je misschien meer moeten nadenken over wat zijn daar nu uiteindelijk de gevolgen van. Want het gaat effectief niet alleen over kippen, maar het gaat ook over een regio van de wereld waar we misschien iets terughoudender moeten zijn, waar onze logica misschien bedreigend is voor anderen. Ja. Er zijn geen pasklare oplossingen over, maar het is zo dat Europa als systeem eigenlijk niet met dat soort vragen om kan. En dat is iets wat eigenlijk sindsdien pas echt aan het ontstaan is.
Ja, omdat er geen basis voor was of zo? Of hoe...
Dat is niet de manier waarop Europa in elkaar zit. Ja. Het is een heel erg bottom-up systeem. Wij geloven in regels en onze regels passen wij toe op de rest van de wereld. Met heel veel succes trouwens. Ik denk dat voor een groot stuk ons handelsbeleid, maar ook ontwikkelingssamenwerking, heel veel van de dingen waar Europa nog sterk staat in de wereld, de regels over hoe de economie draait, die standaarden zetten in de rest van de wereld. Dat is onze kracht, die regels. Maar je kan die niet strategisch inperken op momenten waar dat echt een ook negatieve gevolgen heeft. Dat is het verhaal van Oekraïne.
Het ontbreekt Europa aan empathie dan?
Empathie is, denk ik niet, er zit geen top-down sturing in. Op dat moment is er niemand die zegt of die de geloofwaardigheid heeft om te zeggen dit gaan we nu eens niet doen, of daar gaan we nu eens over nadenken, of het wel de
we
juiste
We gaan er eens
is.
Over nadenken. Ja, is dat ook niet, was dat niet het grote probleem ook bij de grote uitbreiding naar het oosten toe?
Dat is nog een andere vraag, maar misschien moeten we daar eerst Geert
over horen. Ja, dat is een politiek gebaar geweest, hè, waarbij je toch je kunt afvragen. Maar dat praat ik ook heel erg achteraf, hoor. Hoewel er toen ook wel mensen waren die zich afvroegen of dit wel verstandig was. Om 10 heel verschillende landen in hele verschillende economische en ook culturele omstandigheden allemaal in één klap in 2004 toe te laten. Had je dan niet beter gevarieerd kunnen doen? Of had je niet beter een systeem kunnen ontwerpen van ringen? Waarbij sommige landen in de binnenste ringen, andere wat meer naar buiten. En dat je dat flexibel en geleidelijker doet.
Achteraf bekeken kan je natuurlijk ook zeggen, het lijkt wel een soort van geste die Europa gedaan heeft.
Ik reisde toen in 1999 door Europa en ik dacht, met name bij Roemenië dacht ik, en Bulgarije, Polen om een andere reden, hoewel het in Polen dan best meeviel. Ik dacht, dit land, bedoel, je kunt nog geen tandenborstel in Roemenië importeren zonder steekpenningen te betalen. Hoe willen jullie in vredesnaam dat in een paar jaar tijd de wereld uit hebben? Dat is ook helemaal niet gebeurd natuurlijk. En dat daar, er zat een soort triomfalisme in die tijd, heel sterk. En ik denk dat we deels van de problemen die we in deze afgelopen 10 jaar gehad hebben, hadden ook te maken met dat we geconfronteerd werden met de resultaten van het triomfalisme. En met name, dat zat ook in Schengen, hoe mooi een maatregel ook was. Het was een maatregel waarbij je de grenzen opengooide zonder een stevige gemeenschappelijke Europese grenspolitiek.
Ja, maar dus ook daar was niet over nagedacht of niet?
Nou, niet
hard genoeg over nagedacht.
Nee, niet hard genoeg over nagedacht. Men wilde zo graag. En ook de euro, hetzelfde eigenlijk. Wat een hele wankele constructie, ondanks alle maatregelen, toch vrij wankele constructie blijft. En dat is een dat, ik denk dat als ik terugkijk, hoor, want ik heb denk ik dat dat triomfalisme dat ons een enorme parten heeft gespeeld in deze laatste 10 jaar.
Mee eens, Vincent Stuur?
niet volledig. Daarom net dat ik eerst Geert wou horen. Nee, er zit ook een andere kant aan dat verhaal. En ik denk dat klopt. Je hebt zeker in Roemenië en Bulgarije waren zo wat de twee heel erge twijfelgevallen. Maar als je terugkijkt naar bijvoorbeeld in het midden jaren 90, vond iedereen dat het veel te traag ging. Václav Havel heeft op een bepaald moment een grote toespraak gehouden in ik denk het Franse parlement, waar hij Europa eigenlijk waarschuwde van u heeft een historische opdracht om ons terug tot Europa te laten toetreden. Zij vonden dat een heraansluiten en geen geste vanuit Brussel. En verknoei deze kans niet, zei hij, door, ik parafraseer nu, door discussies over fondsen, quota en tarieven. Ik sprak met een heel oude, is nu gepensioneerd, Europese ambtenaar, die zei van destijds maakte ik altijd de vergelijking met Mozes in de woestijn. Waarom konden de Israëlieten niet ineens van het slavendom naar toetreden tot de vrijheid en moesten ze eerst 40 jaar door de woestijn gaan? Ja, omdat de stap nu eenmaal te groot is. En eigenlijk was heel die periode van 90 tot 2004 een beetje een afweging van hoe gaat het snel genoeg om perspectief te bieden en om die verandering effectief aan de basis te doen wortelen. Ja. En anderzijds een traag genoeg laten gaan. Dus dat is een enorm moeilijke discussie. En er zijn geen perfecte oplossingen voor. Als je nu ziet, we maken ons terecht heel veel zorgen over wat er in met name in Hongarije gebeurt. Maar als je heel veel andere landen bekijkt en heel veel andere tendensen in die landen, zijn ze wel sneller gegaan dan ooit had gebeurd zonder die toetreding. Ja. En alleen dat perspectief van die toetreding doet hen effectief die aanpassingen. Ja.
Maar ze kwamen nog maar net onder het juk van de Sovjet-Unie uit en werden meteen een ander systeem opgenomen.
En dat moest vreedzaam gebeuren. Het is natuurlijk ook die perspectief van toetreding. Heeft ook een schuimlaag gelegd over allerlei potentiële conflicten die eigenlijk alleen in Joegoslavië uitgeknald zijn. Maar dat is zeker waar. Ja.
Er was onlangs fascinerend, vond ik, een opinie onderzoek, Pew Research, van 90 tot nu eigenlijk, van hoe in Centraal- en Oost-Europa, maar ook in Rusland en andere landen, hoe de publieke opinie echt veranderd is. En dan merk je dat in sommige landen, bijvoorbeeld Hongarije, zijn mensen echt hun geloof in de liberale democratie een stuk kwijtgeraakt in de jaren rond 2000, als het echt moeilijk begon te worden. En hebben ze dat voor een groot stuk terug herwonnen. De steun voor Europese, we vergeten dat wel eens, maar de steun voor Europese lidmaatschap is het hoogste van heel de Europese Unie in Hongarije en in Polen. Ja. Net omdat mensen daar beseffen van onze regering is niet volledig te vertrouwen en die blijft maar aan de mast gebonden door Europese regelgeving. Men gelooft in Europa als tegenkracht tegen hun eigen nationale regering. Ja. En tegelijkertijd slagen die regeringen er ook wel heel erg in om het geloof in vrijheid en in multiculturaliteit, bijvoorbeeld ook in homorechten en zo, te ondergraven, net om die mensen een beetje tegen de buitenwereld op te zetten. De enige landen waar echt het geloof in de liberale democratie volledig kwijt is Rusland en Oekraïne. De landen die net buiten Europa gevallen zijn, zaten mee op diezelfde golf en zijn er effectief ook in verdronken. Ik denk dat een enorme moeilijke discussie altijd zal zijn. Nu met Albanië en Noord-Montenegro exact hetzelfde. Maar het is wel een Europese, met vallen en opstaan, een Europese overwinning, kracht.
Ja, maar wat doe je dan bijvoorbeeld met berichtgevingen eind november? Was ik dat nieuws vanuit Polen dat er inderdaad wordt opgezet tegen dat er een aantal instanties zijn in het land die LGBT-vrije zones hebben ingericht? Dat is niet vanuit de overheid opgelegd, denk je, Antwerp. Dat komt dan toch ook van onderuit.
Het wordt politiek ingezet als wapen. Hè. Het feit dat er wat er in Hongarije gebeurt al jaren, is iets wat aangevuurd wordt en misbruikt wordt door mensen. Het is niet alleen het oude traditionele geloof dat vanzelf naar boven komt. Ik ben op geen enkel manier optimistisch of een utopist. Ik geloof dat er heel veel ernstige problemen zijn in Centraal- en Oost-Europa. En dat Europa daar ook... Ik ben niet altijd even optimistisch of Europa daar goed mee om kan gaan. Maar het idee dat triomfalisme de grote verwachtingen van toen per definitie moesten leiden tot een desillusie nu, En dat het alleen maar de verkeerde richting op gaat. Ik denk dat er is zo'n film, This is as good as it gets. Ik denk dat dat een beetje de samenvatting van elke politieke situatie is.
Ik deel die mening deels ook zeker, hoewel ik moet daaruit vinden, Hongarije is natuurlijk wel een probleem. Ik bedoel, Jordi Konrad is overleden in september. Ik hoorde net van een Hongaarse vriend. Ja, de pers is daar zo gelijkgeschakeld dat geen enkel tv-programma en geen enkele krant, afgezien van een 3-regelig berichtje, verder daar enige aandacht aan heeft besteed. Terwijl het de grootste Hongaarse schrijver waarschijnlijk is van de 20e eeuw.
Ja, maar hoe moet Europa dan in zo'n geval optreden? Kan Europa optreden?
Wel, opnieuw de vraag, wat is Europa op dit vlak? Hè? Ik denk dat er zijn twee dingen. Dus enerzijds de commissie en de Brusselse instellingen, die moeten de regel doen respecteren. Dat is nu wat bijvoorbeeld tegen Polen, hoe opgetreden is dat effectief de rechtspraak voor een stuk gevrijwaard werd van politieke inmenging. En dan zie je dat de meeste van die landen altijd tot op het randje gaan en dan terugdeinzen. En dat is effectief wat er in Polen voor een stuk gebeurt. En dan zie je ook dat die bevolking een stuk de energie geeft om ook op te komen tegen hun eigen regering. Je moet ze een beetje in de tang nemen.
Maar was met Hongarije ook niet? Vooral met Hongarije politieke redenen. Fidesz, de partij van Orbán, hoorde bij de EVP. Ja. Er werd eindeloos gedekt door de Christendemocraten. Ja. En ook ik denk dat het ook heel logisch is. De Europese Commissie was verzopen in de crisissen en het werk. Vanaf 2013, 2014, de ene naar de ander. Dus ik denk ook wel bij Hongarije is er gewoon geen energie geweest. Maar ik weet niet of dat klopt, hoor.
Ja, dat is de tweede kant van het verhaal. Uiteindelijk zijn het heeft de commissie enorm veel macht en een heel duidelijk omlijnde opdracht. Maar ze heeft niet de politieke legitimiteit om op het gelijke niveau met Orbán en Kaczynski te zeggen van tot hier en niet verder. Dat moet van die regeringsleiders komen. En zij moeten zo'n land effectief de wacht aanzeggen. En dat is zeker met Orbán te weinig gebeurd. Ik vond het verhuizen van de gedwongen verhuis van de Central European University, dat was echt een punt waarop eigenlijk iedereen moet zeggen, dit is de democratie voorbij. En dat is niet gebeurd. En daar is voor een stuk is daar zeker een geopolitieke afweging, want het is altijd het lastigste kind in huis die het meest aandacht krijgt. En daar heeft Orbán meesterlijk gebruik van gemaakt. Maar ook lafheid. En lafheid is een drijvende kracht in het leven en ook in de politiek. En iedereen denkt van, het zal wel aflopen, laat ons maar volgende keer optreden. En dat is met Orbán
een zeer pijnlijke zaak. Dat is niet de juiste houding natuurlijk.
Ja. In hoeverre is dat dan Europa? Dat is dan de algemene politieke dynamiek die er in één continent met min of meer dezelfde waarden moet zijn. En die dan gewoon niet werkt. Dat is bijzonder pijnlijk om te zien. Het is een andere vraag om dat dan vanuit Brussel iemand dat alleen kan oplossen.
Ja. Ik had het nog even over die uitbreiding. Hè. Ik ben het me eens met de voordelen van de uitbreiding. Maar als je het hebt over waar ik eigenlijk vooral achteraf kijkend aan overdacht, hoor, want het is heel makkelijk om het achteraf allemaal te bedenken. Als een meer gevarieerde vorm van uitbreiding, via ringen, via nuances, dan is het probleem van Europa ook wel een beetje geweest in het triomfalisme, maar ook de eenheidspolitiek. Ja. Alles moest hetzelfde zijn. Terwijl je toch ook had kunnen experimenteren. Dat gebeurt in wezen wel, hoor, met landen als Noorwegen en Zwitserland. Maar dat je gewoon dat je op verschillende manieren in dit verband zit. Het kenmerk van Europa is dat die landen waanzinnig verschillend zijn. En dat is ook de dynamiek van Europa. Wij leven van verschillen. Moet je dat ook niet in een Europese Unie meer ruimte kunnen geven? Bijvoorbeeld de Brexit. Ik snap heel goed dat het gelopen is zoals het gelopen is. En de Europese Unie en in Brussel voelt men zich redelijk tevreden. Want men heeft de regels kunnen volgen. Er is een eenheid gebleven. En tegelijk heb ik ook een gevoel van, we lopen de hele tijd langs de rand van de afgrond. Zoals het nu staat, lijkt het wel goed te gaan. Dat het geen tweede Versailles wordt, geen bron van rancune. Maar er is een enorm politiek belang natuurlijk om die Brexit goed te laten verlopen. En ook de Britten het nodige te gunnen. En de Europese Unie is daar maar zeer beperkt toe in staat, omdat het allemaal gebonden is aan regels. En ik weet helemaal niet hoe jij erover denkt, maar Barnier is echt de man van de regels. Maar een beetje meer politiek en een beetje meer flexibiliteit zou in zo'n situatie ook wel eens heel goed geweest kunnen zijn en kan nog heel goed gaan.
Ja, en dan kijken wij allebei nu in de richting van Vincent Stuur. Ja, precies. En dan vragen we van, ja, hoe denk jij
te doen? We zijn nog maar 15 minuten bezig en we zijn al aan de conclusie toe. Dat is altijd zegt. Nee, dit is iets waar ik trouwens sinds uw boek en de voorstelling op de boekenbeurs enorm mee worstel. Want ik denk dat we daar effectief naartoe moeten. Om twee redenen. Enerzijds, je zit met probleemgevallen die je moet kunnen opvangen. Bijvoorbeeld, het zou fataal zijn om een land als Albanië enzovoort volledig buiten de Europese Unie te houden. Hetzelfde met, ik heb destijds die discussie gevoerd op het moment dat Schotland de facto uit de Europese Unie zou stappen. Hè? Omdat dat zou een afscheiding betekenen. Je moet eigenlijk een soort vangnet hebben waar mensen kunnen deel uitmaken van de Europese Unie als economische en als regelsysteem. Ja. Zodat je ze de ergste schokken opvangt. En tegelijkertijd kan je dat ook gebruiken om mensen een soort tweede rangs lidmaatschap bijna te geven. Ik had het, ik heb er ooit iets over geschreven. I can't believe it's not membership, had ik het genoemd. Zoals de Amerikaanse margarine. Ik denk dat dat voordelig zou zijn om schokken op te vangen op puur de kern van Europa. Het regel- en het economische systeem. En tegelijkertijd mensen aan boord te houden, of landen aan boord te houden, als het gaat over die dingen die nu veel belangrijker zijn. Migratie. Ja. Heb je een land als Albanië, is een zwakte als je ze verliest. De Russen
zitten
daar.
Maar dan krijg je A en B-staten of andere gradaties alles.
Maar dan krijg je mogelijk, dat is niet aantrekkelijk, een land als Polen bijvoorbeeld en eigenlijk heel Centraal- en Oost-Europa zijn altijd de eerste om te zeggen van wij willen geen Europa van twee snelheden, want het is een manier om ons in de tweede snelheid te duwen. Maar tegelijkertijd is het wel iets om landen die er sowieso mee worstelen, om die toch nog enigszins aan boord te kunnen houden. En wat je nu krijgt, is met de Britten, zou dat een oplossing kunnen geven om niet volledig de breuk aan te gaan. Daarom zit ik er. Ja. Dat Versailles-idee waar jij over spreekt, is iets wat ik enorm belangrijk vind. De Britten zijn er voor een groot stuk uitgestapt om met rancune. Het ressentiment dat over symbolen gaat en hoe langer we erover discussiëren, hoe duidelijker is dat het niet over echte feiten gaat. Maar dat is politiek ook een feit, ressentiment. En tegelijkertijd is het nu wel een van de belangrijkste krachten die een enorme verzwakking voor Europa zijn als ze er effectief uitstappen. Op vlak van defensie, op vlak van migratie, op vlak van internationale politiek en inlichtingendiensten. En je zou, ik denk dat dat de discussie is die we de komende jaren gaan voeren, een manier vinden om ze een soort van Europees lidmaatschap te geven, zonder dat ze daarom, het lidmaatschap is misschien een te sterk woord, maar om ze
een status te geven
in de Europese Unie, zonder dat ze daarom lid zijn van de Europese Unie.
Nu voor alle duidelijkheid, op het moment dat we dit opnemen, moeten de verkiezingen nog plaatsvinden in Groot-Brittannië ook? En hoe bepalend kunnen die eigenlijk worden voor de uiteindelijke Brexit? Kan dat nog omgekeerd worden, teruggedraaid worden?
Dat kan sowieso, maar er is de vraag die de Britten zich moeten stellen. Op dit moment kunnen we daar sowieso niks over zeggen. Maar in hoeverre kan je zoiets omdraaien en niet nog meer ressentiment creëren? Ik ben voorstander dat ze zich bedenken, maar het is een van de moeilijkste dingen die er zijn in het leven. Hè. Jezelf bedenken, dat is ook in de politiek zo. De vraag is, los van die verkiezingen en wat de uitslag daarvan is, eigenlijk wat je tot nu toe kreeg, wat Barnier gedaan heeft en de onderhandelingen, eigenlijk zijn dat geen echte onderhandelingen. Dat is gewoon een echtscheidingszaak. Je hebt een contract en je moet dit beginnen regelen. Dat is werk voor advocaten en niet voor politici. En Barnier heeft dat op de meest meesterlijke en diplomatische manier gedaan, vond ik persoonlijk. Maar de echte onderhandelingen beginnen nu pas. Die kijken vooruit en daar vertrek je wel enigszins van een wit papier. Wat Barnier gedaan heeft, is een wetboek van... U heeft verteld dat ze ergens opengesperd liggen in het Brussels museum van...
Dat is waar, op die zolder. Je weet niet wat je ziet.
50 kilometer papier. En daar de essentie uit distilleren. Nu begin je min of meer van een wit blad. De Britten hebben zich vergist, denk ik, dat ze dachten dat ze uit al die hoop papieren dat ze daar konden kiezen en een nieuwe relatie meteen al uit konden distilleren. Dat kan niet. Europa heeft ook...
Misschien hebben ze te veel hun hoop gesteld in het feit dat wij misschien wel zouden zeggen van ga niet, blijf bij ons, onder welke omstandigheden dan ook. We gaan zo verder praten, maar ik denk dat het tijd is voor wat muziek. Even op adem komen, alles op een rijtje zetten.
We hebben te veel te zeggen.
Ja, we hebben te veel te zeggen. Het George Shearing Quintet en Lullaby of Birdland. Een heel interessante discussie hier, of gesprek eigenlijk, in Amsterdam met Geert Mak over het nieuwe boek Grote Verwachtingen. Vandaag in aanwezigheid ook van Vincent Stuur. En we hebben het over dat project Europa. Wat Europa eigenlijk is, hebben we al een beetje proberen te duiden. Dat er verschillende niveaus zijn, misschien verschillende versnellingen ook, waarin kan gekeken worden naar lidstaten. Moeten ze dan wel lidstaten genoemd worden? Al dat soort dingen, daar hebben we het over gehad. We hebben het nog niet gehad over de toekomst van Europa en over de nieuwe kandidaten die aantreden. Iemand als Ursula von der Leyen bijvoorbeeld, voorzitter van de commissie, de Europese Commissie, Vincent Stuur. Waar komt Ursula von der Leyen vandaan?
Het is Duits minister van Defensie en daarvoor Sociale Zaken geweest. Het interessante daaraan vind ik, Europa is misschien iets te veel door kleine lidstaten bestuurd de voorbije decennia. Daar is een logica voor te vinden. Mensen willen niet graag vanuit Berlijn of Parijs gestuurd worden. In de eerste plaats Nederland en België niet. Dus dat geeft altijd een voorrang aan de Herman van Rompuy's en Charles Michels van deze wereld. Die doen dat ook
erg goed. Graag en goed,
Die hebben een ander idee van hoe macht en diplomatie werkt. Dus daar is veel voor te zeggen.
Veel ervaring ook in eigen land, het schipperen.
Maar als het... je kan daar ook te ver in gaan. En ik vind het op zich zeker geen slechte zaak als nu eindelijk terug een Duitse commissievoorzitter is. Nu we in Frankrijk hebben dat zich weer volledig engageert met Europa, daar zit een zekere kracht in. Het tweede wat von der Leyen goed doet, is zij bekijkt Europa ook met andere ogen. Zij is niet bekend met Brussel, met al die regelpolitiek, met de euro en de banking union enzovoort. En komt net vanuit die geopolitieke ambitie en moeilijkheden die je op vlak van defensie enzovoort bijvoorbeeld hebt. En het is niet slecht dat er af en toe eens met iemand met andere ogen naar Brussel kijkt.
Maar
er zit... Elk nadeel is zijn eigen voordeel. Of elk voordeel,
elk voordeel heb zijn nadeel, moeten we hier in Nederland zeggen.
Maar, en dat is ook... De twee zijn ook hetzelfde in die zin van... ze heeft wel weinig ervaring met wat die commissie traditioneel heel erg moet doen. Energiemarkt regelen, de bankenreglementering herbekijken, handelsovereenkomsten enzovoort. Je moet af en toe kijken met andere ogen naar die administratie, maar je moet er wel mee werken. Het is wel dat werk dat gebeurt en Europa zal nooit alleen over defensie of over buitenlandpolitiek gaan. Dus een gebrek aan ervaring is ook wel een potentieel minpunt, denk ik. En het is nog niet duidelijk waar, dat is mij nog niet duidelijk, waar von der Leyen juist gaat landen op dat vlak.
Ja, nu Geert Mak, uit uw boek leid ik af dat u alles behalve amused was met hoe Ursula von der Leyen en andere kandidaten uiteindelijk op posten terechtgekomen zijn waar ze ervoor niet in de picture waren.
Nou, het was een herhaling, wat we natuurlijk vaker hebben meegemaakt. Dat er een verkiezingscampagnes op touw worden gezet. En dit was een hele grote campagne.
Met spitsenkandidaten?
Daar kun je van alles over zeggen, hoor. Ik weet niet of dat allemaal zo was. Alleen, er werden heel veel kiezers gemobiliseerd, naar het stemhokje gelokt. En verdraaid nog en toe, er kwamen inderdaad, wat was het, 20% meer of zo. Het was echt, veel meer kiezers dan normaal. Dus het was eigenlijk ook heel...
Een succes?
Heel succesvol. En je voelde ook, steeds meer Europese burgers hebben het gevoel, wij moeten ook een politiek forum gaan vormen in Europa. We moeten echt gezamenlijk dingen gaan doen. Dus dat was een uiting van een hele positieve volksbeweging. En dan is uiteindelijk, als je dan niks met die spitsenkandidaten doet, en ik snap de reden ook al, het is allemaal hartstikke ingewikkeld, maar als je er echt helemaal niks mee doet, en een voor de meeste Europeanen totaal onbekende mevrouw en meneer uiteindelijk aan het roer zet. Dat is gewoon een electoraal, een totale afgang democratisch. Dus het parlement was terecht vreselijk kwaad, maar heeft wel deze kandidaten uiteindelijk geaccepteerd. Terwijl ik toch denk, nou, als ik daar gezeten had en niks, want ik denk dat ze best grote kwaliteiten hebben, maar puur de manier waarop het gegaan is, zou ik als parlementariër, en helemaal niet of ik links of rechts ben, maar puur als parlementariër gezegd, dat kan ik niet accepteren.
Ja, nu ja, ik denk dat dus, ondertussen overal gehoord wordt en begrepen wordt. Ook misschien daarom de conferentie voor de toekomst van Europa in februari moet plaatsvinden, of niet?
Ik vind een superbelangrijk inzicht, want ik vind ook dat het parlement daar enorm braaf geweest is. Ja. En dat is eigenlijk niet de taak van een parlement om braaf te zijn. Ja. En dat is belangrijk, een van de interessante dingen. Het parlement is, ik denk dat elke instelling heeft de neiging zichzelf te overschatten. Dat is zo, ja. Of nationaal zo, dat is Europees zo, dat is zowel voor de commissie als voor het parlement. Maar traditioneel is het parlement een instelling die zichzelf een beetje overschat. En nu hebben we een parlement dat juist zichzelf onderschat heeft. Die is zo uit van, oké, er is ergens een deal, dus ja, handen omhoog. En daar was minstens, en het heeft echt niks met Michel of von der Leyen en al de andere mensen die in die deal zaten te maken. Maar eigenlijk moet zo'n parlement dan zijn rol spelen. En eigenlijk de belangrijkste relatie binnen de Europese instellingen is die tussen commissie en parlement. Ja. Dat komt in de buurt van een regering en parlement die je in een nationaal land hebt. Een enorm democratisch systeem trouwens, we vergissen ons daar, dat wordt niet altijd erkend. Maar dat moet je dan ook verdienen. Dat moet leven ingeblazen worden door parlementariërs die zo lastig doen als Geert zou zijn, moest hij daar...
Maar ik dacht
dat zijn ze niet geweest.
Geert moet op een lijst komen.
Ik was razend kwaad.
Ja, nee, ik dacht, dit wordt een historisch breekpunt. Dat zie je in alle parlementaire geschiedenissen. Er zijn van die momenten dat even de verhoudingen opnieuw worden vastgeklikt. Ja. En ik dacht, dat gaan we beleven. Ja. En er gebeurde niks, precies wat jij zegt.
Ja. Moeten we dan hoop stellen in die conferentie, Vincent Stuy, die er komt in februari? Of gaat het daar dan helemaal niet over dat democratie? En over de kracht van het parlement, wordt dat allemaal herbekeken?
Ik ben daar bijna optimistisch over. En dat is niet mijn normale neiging. Maar het is zo dat... ik was geen voorstander van het systeem van spitsenkandidaten zoals het bestond. En dat is te moeilijk om hier uit te leggen. Maar het was een klein beetje een democratische coup van de achterkamertjes binnen de Europese Volkspartij. En er zat allemaal, het maakte de vijver van toppersoonlijkheden nog kleiner en dat is nooit gezond. Maar je merkt wel van zodra, het is eigenlijk bijna toevallig naar voren gekomen onder Barroso zelf. Juncker heeft daar bijna toevallig gebruik van gemaakt om voorzitter van de commissie te worden. En dat is iets typisch in de politiek als die de vraag heel luid gesteld wordt, moet je daar een oplossing op vinden. En die oplossing was niet goed. De oplossing om het nu aan de kant te schuiven was nog minder goed. En nu komt die conferentie daar. Eigenlijk is geen enkele lidstaat volgens mij of geen enkele grote politieke leider voorstander van een echt democratisch systeem binnen Europa. Mensen geven niet graag macht af. Turkeys don't vote for Christmas. Maar het zal wel iets uit moeten komen. En dat is denk ik ook omdat dat burgers, ook mensen die in Europa geloven, dat niet blijven pikken, dat daar altijd toevallig bijna mensen uitkomen. Het is bijna zoals de koning. Hè? Soms komt er een goede koning, soms is er een slechte koning, maar niemand kan dat beslissen. Ik denk dat we nu op een punt gekomen zijn in Europa waar mensen wel beseffen dat het ertoe doet en dat op een of andere manier zowel dat daar de juiste persoonlijkheden uit moeten komen. Traditioneel is Europa altijd iets te veel, iets te rationeel, iets te veel beleidsgedreven. We denken, als daar goede resultaten uitkomen, dan gaan mensen blij zijn. En nu merk je dat in zo'n crisis van de politiek en het geloof in de democratie zit, dat mensen ook willen dat je de politiek goed kunt trekken. Hmm. En,
Europa heeft eigenlijk altijd heel lang kunnen drijven, dat noemen ze dan in het Engels output legitimation. Dus door het product was eigenlijk best aardig. De Europeanen waren best tevreden over de Europese Unie. Mm-hmm. Dat werkt goed tot in de jaren 90, misschien zelfs tot 2000. En net als Singapore, niet democratisch, maar iedereen, de burgers zijn meestal wel tevreden. En ja, de meeste gewone landen hebben wat men noemt dan input. Hè? Dus dat je echt door stemmen een bestuur legitimeert. Ja, en doordat die output legitimation van Europa zwakker is geworden. He, want het product Europa is meer ter discussie, er gaan allerlei dingen mis. Is die input steeds belangrijker aan het worden? Los dat het hoort ook bij een soort historische gang. Van, we hebben nu in Europa een parlement, ik schat het zo, ik weet niet hoe jij dat, zo rond 1870 ongeveer, dat niveau zitten we. Ja, en dat.
Dan is er ook heel veel werk aan de winkel.
Ja, nee, maar de Europese realiteit is ondertussen zo complex en zo veel en zo breed. Daar moet ook een democratische realiteit toch echt bij gaan aansluiten.
Ja, maar we moeten wel ooit eens stoppen ook met uitbreiden, toch?
Ik denk dat iedereen het daar min of meer over eens is. Nee? Ik denk, er zit nu nog een gat in Europa. En dat is een bijzonder problematisch gat waar vroeger Joegoslavië lag.
Ja, heel opvallend als je de kaart bekijkt ook.
En al de rest is sowieso de facto uitgesloten. Ja. Ik denk dat die discussie min of meer gedaan. Dus de vraag is op welk moment dat je dat ook gaat toegeven. En bedoel, dat is waar dan politici mee worstelen. In hoeverre kan je nog greep houden op Turkije als je ze niet meer dat perspectief kunt bieden, wat voor hen gewoon goed uitkomt van wij zijn nog altijd, wij staan nog altijd ergens op de lijst. Maar de facto gaat het nu gewoon over de brokstukken van Joegoslavië waar we een verantwoordelijkheid en een eigen belang hebben.
En daar stopt het.
Om op een of andere manier, hè, dat is de discussie die we hadden over het andere soorten van lidmaatschap of van betrokkenheid.
Ja.
Maar over Oekraïne, over Turkije, laten we daar eerlijk in zijn, dat zal ik niet meer meemaken.
Nee. Toch moet dat duidelijker worden, denk ik. Want ik denk heel veel
mensen begrijpen dat misschien
Europese
niet, ja.
Burgers hebben op twee manieren heel veel onzekerheid. Inderdaad, de uitbreiding. Laat ik zeggen, de onduidelijkheid in territorium, de onduidelijkheid in bevoegdheden en ook nog eens onduidelijkheid in beleid bijvoorbeeld rond immigratie. En die onduidelijkheden maken dat heel veel kiezers toch terugvluchten naar leiders die pseudo-duidelijkheid geven. Ik denk dat het ook voor bepaalde landen als Turkije en Oekraïne ontzettend belangrijk is dat in die conferentie in februari bijvoorbeeld toch eens nagedacht wordt over een nieuw soort constructie. En daar zou misschien het toekomstige Groot-Brittannië ook wel eens onder kunnen vallen. Waarbij je landen dicht bij Europa houdt, van alles biedt, maar elk op een eigen manier.
Ja,
en
dat gaf je daar straks ook al aan,
ja,
Vincent.
Ja,
dat er zo een manier is om daarmee om te gaan. Maar ondanks al die bedenkingen, Geert Mak, hè, die u gevoeld hebt ook bij de Europese burger, hè, die u net aanhaalde, de vrees over uitbreiding en dat soort dingen, bestaat er toch zoiets ondertussen, als dat hebt u ook moeten vaststellen, een Europees gevoel, een Europees debat. Overal waar u komt in Europa wordt er over dezelfde dingen gepraat. Leest u dezelfde dingen, min of meer, thema's in de krant en zo. Dus Europa bestaat wel degelijk. Kunnen we het daar eens over zeggen?
Er is een enorme verandering ook sinds, zeker deze 20 jaar. En toen ik met dat eerste deel, die reis door Europa, met dat boek uitkwam, was dat eigenlijk behoorlijk nieuw. En was er nog in de kranten ook nog niet echt zoveel sprake van een Europees debat, of wat men wel noemde.
Er waren nog geen Europese correspondent.
Dat was ook helemaal niet zo erg. En dat is nu. Kijk, dat is ook weer een voorbeeld van die crisissen die Europa samenbinden. Wij letten nu best goed op de Griekse verkiezingen. En Italië houden we ook stevig in de gaten. En,
we kijken echt naar Europa.
Een heleboel Europeanen kijken nu naar elkaar. Nou ja, waar we het al over hadden, de toename in kiezers bij het Europese parlement. Alles wijst erop dat er een Europese democratische en politieke ruimte aan het ontstaan is.
Maar hoor ik u dan zeggen, mijn excuses dat ik u onderbreek, maar dat die crisissen eigenlijk een goede zaak zijn geweest voor Europa. Ik speel het meteen door naar Vincent Stuur.
Vincent of nee, crisissen zijn niet. Ik denk dat Europa alleen groeit. Europa zal noodgedwongen steviger verband moeten gaan vormen. En dat je kunt conferenties houden wat je wil, maar uiteindelijk het echt sprongen vooruit, al in het verleden bijna altijd door crisis. Crisis na crisis. Kijk maar naar de euro is in mini-vorm eigenlijk. De euro zijn nu, het is nog lang niet genoeg en het zal een probleem blijven. Maar toch, er zijn dingen gebeurd rond de euro die 5-6 jaar geleden ondenkbaar waren.
Dus crisissen maken Europa sterk, Vincent Stoen.
Ik wil daar eigenlijk 2 dingen over zeggen. Dat klopt volledig, ik denk, maar het is niet iets typisch Europees. Ik denk dat dat normaal is. Je hebt een gezamenlijk probleem, of je nu wilt of niet, en dan kom je tot gezamenlijke oplossing, want dat is ook niet het vrije wil, maar het is minstens beter dan de gezamenlijke problemen blijven behouden. En dan volgt de politiek, dan organiseer je een performance systeem om dat soort dingen aan te pakken. Dat is de logica, denk ik, van de politiek op zich. En dat is in Europa zeker zo. Het wordt meestal, als je dat zegt, van Europa is gemaakt door crisissen, wordt er zo wat paranoïde over gedaan. Van in Brussel hebben ze graag eens een goede migratiecrisis, want dan kunnen we eindelijk onze plannen voor een buitengrens ontrollen. En dat denk ik dat niet het geval is.
Nee. Ik moest altijd denken. Zijn we klaar voor een volgende crisis bijvoorbeeld? Kan Europa een crisis aan?
Nee. dat is nog iets anders. Maar ik dacht, hij heeft ook een heel mooi boek over Amerika geschreven. Ik las onlangs een biografie van Thomas Jefferson. En eigenlijk was Amerika ook ontstaan als een totaal los verband van staten. En toen kwam daar een crisis van piraterij. Dus Middellandse zeepiraten die Amerikaanse burgers gijzelden. En zo is het Amerikaanse leger ontstaan. Dat was echt Thomas Jefferson, die zeker geen federalist was. En die echt, ik heb hier gewoon een probleem, ik moet daar iets aan doen. En dat kan alleen als we samen geld op tafel leggen, schepen kopen en daar een oplossing voor bieden. Dus eigenlijk, je zou het bijna een metafoor kunnen zien van wat er nu in de Middellandse Zee gebeurt voor rond migratie.
Ja.
En dat is iets, Europa en mensen in het algemeen, maar zeker in Europa iets wat zo gevoelig ligt. Mensen willen graag heel traag het koude zwembad in. En soms lukt dat niet. Soms moet je gewoon springen. En dat is iets wat op vlak van de euro hebben wij dat voor een stuk gedaan. En nu gaat dat zeker op vlak van migratie en buitengrens. Je staat er niet zo slecht voor als 5 jaar geleden. Mm-hmm. Maar je bent niet klaar om het nog eens hetzelfde veel beter te doen dan toen.
Ja, ik had dezelfde positieve komen.
Ja. Ik had ook dezelfde associatie met Amerika. En dat daar inderdaad, dat is ook eigenlijk van crisis naar crisis gegaan. Dat was ook een eenwordingsproces. Ook een de grote crisis van de jaren 30 heeft bijvoorbeeld eigenlijk toen pas van Amerika echt één land gemaakt. Ja. En daarna natuurlijk de Tweede Wereldoorlog.
Ja, en eigenlijk zijn we met Amerika komen we dan dicht bij de uitzending van morgen, wanneer we praten over het geopolitieke, de situatie, de rol van Europa op geopolitiek vlak, ook al even aangekaart door Vincent daar straks. Maar goed, we zijn hier nog lang niet over uitgepraat en toch moet ik helaas hier afronden vandaag. Geert Maak, heel erg bedankt. U zie ik morgen terug. Vincent Stuur, dankjewel om langs te komen in Amsterdam. En ons even toch te laten binnenkijken in die kamers van Europa en alle instellingen. Dankjewel. Morgen zijn we er weer. En dan hebben we het met David Kriekemans over andere situaties, politiek, wereldwijd. Dankjewel.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.